Welkom bij de Zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over interculturele relaties. En welkom Christine. Christine woont en werkt in Italië, is getrouwd met de Italiaanse Marco. En we hebben vandaag ook Gerard hier op bezoek. Gerard woont en werkt in Spanje. Getrouwd met Rebecca en die komt uit Venezuela. Nou ja, en ik ben Martin, ik ben getrouwd met Esther, die komt uit Nederland. Dus dat is geen spannend... Nou ja, die komt uit Friesland. Misschien is dat ook een soort van buitenland. Al ben ik bang dat ik het weer te horen krijg als zij deze podcast weer hoort. Maar goed, we gaan het hebben over interculturele relaties. Christine, jij bent de aanstichter van dit topic. Dan mag jij proberen uit te leggen wat we ermee bedoelen.
Nou ja, heel simpel. Een relatie met iemand uit een andere cultuur dan waar jij vandaan komt. En op microniveau heeft iedereen daar natuurlijk mee te maken. Want elke familie heeft zijn eigen cultuurtje. Dus, maar als iemand uit een ander land komt, dan heeft dat iets grotere vormen en wat meer haken en ogen. Zeg maar. Dus dat is goed om bewust van te zijn voordat je daar aan begint. En, maar er is hoop.
Er is hoop, dat klinkt hoopvol. Gerard, wat zijn jouw eerste gedachten als ik zeg interculturele relaties?
Nou, dan ben ik het inderdaad ook met Christine eens. Je hoort mensen er nog wel eens over praten natuurlijk, van ja, andere cultuur, hoe is dat? Ik kom van Walcheren en Middelburg en Vlissingen zijn de twee grote steden daar. Maar Middelburgers en Vlissingers... Als je het echt gaat vragen aan families, zijn toch echt ook wel, er zijn verschillen te noemen. Dus ook inderdaad is dat ook verschillend. Maar natuurlijk, als je met iemand uit een ander land trouwt, andere taal dan vaak ook nog, het is toch ingewikkelder, inderdaad. Maar zeker te doen.
Hey, en Christine, kun jij iets delen over je eigen multiculturele relatie en hoe jij en je partner... hoe jij en je partner daarmee omgaan, hoe werkt dat? Want ik heb werkelijk geen idee, hè?
Nou, dat gaat af en toe met botsingen gepaard. Dat je denkt, hè, waarom snap je dat nou niet? Dat is toch logisch? Dat weet toch iedereen? Dat kreeg ik dan vooral vaak naar mijn hoofd geslingerd. Jij bent de enige vrouw in de hele wereld die dat niet vanzelf snapt. En toen zei ik, ik ben misschien de enige Italiaanse vrouw die dat niet snapt. Maar ik ben geen Italiaanse, dus... Nee, ik denk toch dat veel dingen pas boven tafel komen op het moment dat je er tegenaan botst en denkt, huh? Maar is dat niet vanzelf voor jou hetzelfde zoals ik het zie? Wij kwamen er bijvoorbeeld op huwelijksreis achter dat de tandartsen hier verschillende adviezen geven dan die in Nederland. En dat dus, nou ja. Dat je daar ook ruzie over kan maken wat goed voor je tandenzorgen betekent. Of je dan wel of niet meteen na het eten je tanden moet poetsen. Of dat je beter eerst kan wachten of zo. Ja, heel dom. Maar ja, aldoende kom je er tegenaan. En het belangrijkste is denk ik goed doorvragen en erover praten. Om te proberen uit te leggen waar jij vandaan komt. En te begrijpen waar de ander vandaan komt.
Ja, spannend hoor. Hey Gerard, en in jouw geval, laten we eerlijk zijn, het prachtige Zeeland en Venezuela. Nou, ik denk dat daar wel een paar kleine cultuurverschilletjes tussen liggen. Wat trok jullie naar elkaar toe, ondanks of misschien juist wel door die culturele verschillen?
Ja, wij hebben elkaar leren kennen in Costa Rica bij Jeugd met een Opdracht. Dus dat is al niet ons eigen land. En... In onze bijna 25 jaar dat we getrouwd zijn, dit jaar zijn we 25 jaar getrouwd. En we hebben nog nooit in Venezuela gewoond en ook nog nooit in Nederland. Dus apart, nog naast het feit dan dat we, als je zelfs niet hebt over het feit dat we dan uit een ander land komen allebei, wonen we ook nog dan in een derde cultuur, om het zo te zeggen. Dus dat is... Maar, sorry, wat was je vraag?
Nee, was juist dat
Ja, wat trok je aan?
Ja,
of zo in elkaar,
was dit juist een pluspunt? Of was dat een ding dat je denkt, oeh, dit is geen Hollandse dame. Hoe werkte dat? Of was dat gewoon helemaal geen topic?
Nee, kijk, ik heb voor mezelf gezegd toen God mij riep voor zending, dat ik ook met iemand wilde trouwen die dat op zijn minst begreep, maar zelf ook bereid was om dan de zending in te gaan. Voor mij was dan het makkelijkst, omdat ik bij Jeugd met de Opdracht ben opgeleid, daar een discipelschap trainingsschool gedaan heb, om dan iemand te hebben die dus een discipelschap trainingsschool gedaan heeft. Ja. Wat dus de voorwaarde is om binnen Jeugd met de Opdracht actief te worden. Bij Jeugd met de Opdracht gebeurt dat regelmatig, dat er dan mensen trouwen. Toen wij op de basis in Costa Rica waren, zijn er verschillende stelletjes getrouwd. Ik kwam dus Rebecca tegen en we waren gewoon vrienden eigenlijk, dus niet meer dan dat. Tot op een gegeven moment, bij allebei eigenlijk wel de vonk oversloeg van, hey, misschien is dit toch wel meer. Het is eigenlijk wel natuurlijk gegroeid. Maar dat zij uit een ander land komt, vind ik in principe geen probleem. Ik denk ook dat het gewoon, als christen zeg maar, dat je dan, kijk, als je ook in de Bijbel kijkt, zeg maar, zeker in het Nieuwe Testament, dan zegt Paulus dat op een gegeven moment ook van, het maakt niet meer uit of je Jood bent of niet Jood, slaaf, of dat je een vrij iemand bent, man of vrouw, want in Christus zijn wij één geworden. Dat is Galaten 3 vers 28 in het boek, maar dat verschil van cultuur door Jezus, als je dus dezelfde basis hebt in die zin, lost dat ook wel problemen op. Omdat je toch wel hetzelfde denkt over veel dingen ook.
Ja, wel een goeie. Ik heb me wel eens vaker afgevraagd, hoe krijg je het voor elkaar om zo'n relatie goed te krijgen? Want de cultuurverschillen kunnen best groot zijn. Maar inderdaad, als je er vanuit een christelijk oogpunt naar kijkt, is dat wel de samenbindende kracht, want dat is wel de taal die je samen wel spreekt.
Ja, dat kan ik. Ja, dat ben ik volledig mee eens, inderdaad. Het voornaamste, denk ik, sowieso in het algemeen bij het zoeken of kiezen van een partner is, weet je, als Jezus de basis van je leven is en ook voor de ander centraal staat, dan heb je al een gezamenlijk fundament. Weet je, en dan is God is ook de bemiddelaar tussen jullie. Want dat heb ik ook heel erg ervaren, dat soms, weet je, als we elkaar niet begrepen, Marco en ik, en we kwamen er gewoon niet uit om elkaar duidelijk te maken wat het punt was of zo. En dat we dan uit elkaar gingen en onze eigen stille tijd gingen houden en dat God echt voor ons ging vertalen, zodat we weer bij elkaar kwamen. En dat is echt, nou, dat is zo kostbaar, weet je wel. En daarmee kun je inderdaad alle verschillen en ook alles wat er verder in het leven gebeurt, kun je daarmee overwinnen. En dat is inderdaad, denk ik, iets wat wij als christenen, zeg maar, als plus hebben. Want als je als niet-gelovige met iemand uit een andere cultuur gaat, op welke basis bouw je dan? Weet je, wat heb je gemeenschappelijk? Ja, de gevoelens, maar ja, die zijn flexibel, om het positief te zeggen. Weet je, als Jezus de basis is, dan zijn alle andere verschillen, die worden relatief. En het blijft natuurlijk een uitdaging, maar Je hebt gezamenlijke grond om op te staan en waar je steeds weer terugkomt ook.
Verdiept het daarom ook niet je christelijk leven? Vraag ik mij in één keer af.
Nou, of het verdiept, weet ik niet. Het is natuurlijk voor mij is het eigenlijk hetzelfde als elke andere uitdaging waar ik mee te maken krijg. Weet je, ja, als ik niet weet wat ik ermee moet, dan ga ik ervoor bidden en dan zeg ik nou hier. hoe moet dit? En dan komt er een antwoord of een oplossing. Dus in die zin, het houdt je wel afhankelijk van God natuurlijk, hè? Maar ook het leven in een andere cultuur, weet je. Hoe groter de uitdagingen zijn, hoe harder je, zeg maar, merkt dat je God nodig hebt bij alles. Daar is een relatie misschien een extra ding in. En tegelijkertijd ook een verrijking, omdat je natuurlijk iemand hebt die met heel andere ogen ook naar het geloof kijkt soms. Of naar de Bijbel. En in Italië als katholiek land heb je daar natuurlijk ook nog hoe dat van invloed is. Op hoe iemand dan zijn geloof beleeft. Of waar hij zich tegen afzet.
Ja, fascinerend. Hey Gerard, ik heb geen idee hoe dat bij YWAM werkt. Sommige zendingsclubjes zeggen, joh, leuk als jij een relatie wilt. Zolang je voor een zendingsorganisatie werkt, dan, nou, dan willen we daar eerst eens een gesprek over hebben, ook als organisatie, of dat wel zo'n goed of verstandig idee is. Hoe werkt dat bij YWAM? Is dat gewoon, relatie ontstaat, moet je daar toestemming voor vragen aan de leiders, of hoe werkt dat?
Jeugd met een opdracht, in ieder geval in de tijd dat ik er kwam en ik heb het sterke vermoeden dat dat niet veranderd is. Als je dus je discipelschap trainingsschool doet, dat is 6 maanden, hè, 3 maanden school en 3 maanden praktijk, dan is het niet de bedoeling dat je dus een relatie aangaat met een vrouw als man. En ja, dat is dan voor die periode. Daarna maakt het eigenlijk niet echt uit. Ja. Kijk, ik denk wel als ze bijvoorbeeld zien op de basis dat het ja, toch niet echt iets is, of dat er echt iets is dat ze zeggen van nou, weten niet of dit wel verstandig is, denk ik wel dat er iemand dan naar je toe komt en zegt van nou, zou je daar nog niet even mee wachten? Of, hè, dus er wordt echt wel een oogje in het zeil gehouden, maar het is niet zo dat ze dan falikant zeggen van nee, dat kan niet. Maar het idee is wel, als je dus in zo'n discipelschap trainingsschool zit, dat je dan geen relatie hebt. Maar je kan natuurlijk wel gewoon een vriendschapsrelatie hebben. Dat is verder geen probleem.
Ja. Hoe was dat voor jou, Christine? Volgens mij jij zit voor OM. Volgens mij hebben ze daar nog steeds dezelfde. Volgens mij een beetje hetzelfde principe, volgens mij.
Ja, bij OM is de regel, de social policy, zoals dat heet, dat je in het eerste jaar dat je op zending gaat of naar een ander veldfase, dat je in het eerste jaar in principe geen romantische relaties begint. Als je dat wel wil doen, of het gebeurt zo, zeg maar, dan moet je inderdaad toestemming vragen aan de leiders, of in elk geval dat bespreekbaar maken. En in mijn geval voelde dat natuurlijk een klein beetje betuttelend, omdat ik ook al 36 was. Dus ik dacht, nou, ik kan inmiddels. En want het is de bedoeling, of want ik deed een kort programma van 4 maanden. Het doel van die regel is dat je komt voor het zendingswerk en om van God te leren. Dus als je daar allerlei verliefdheid bij gaat doen, dan word je afgeleid. En dan doe je niet meer waar je voor gekomen bent. En ik kan me voorstellen als daar iemand 18-jarige persoon komt die helemaal zich in beslag laat nemen door al die gevoelens, ja, dat nodig is om daar hele duidelijke grenzen aan te zetten. Als iemand volwassener is, dan denk ik dat daar ook wat verstandigheid bij komt kijken hoe je dat met elkaar regelt. Maar ik denk dat de regel op zich ook goed is, niet alleen voor zeggen je komt voor de zending, dus daar moet je op concentreren, maar ook in de meeste gevallen is het, je bent in een ander land, of het nou het land is waar diegene woont, of een derde plek. Dus je bent helemaal uit je normale doen. Dus je bent ook niet je normale evenwichtige zelf, zeg maar. En dat wordt wel eens onderschat. Dat je dan in die situatie hele sterke emoties hebt, omdat je ook gewoon allerlei dingen meemaakt met God en weet ik veel wat. Dus je bent gewoon in een hele andere mindset. Dus je kunt ook niet goed beoordelen zelf hoe reëel die gevoelens zijn die je hebt. Of hoe langdurig, zeg maar. Dus ik denk dat het daarin ook heel verstandig is. En dat iedereen, zeg maar, ook een stukje nederigheid in moet hebben om anderen mee te laten kijken. En hun input serieus te nemen. En in Nederland vond ik ook altijd, weet je wel, als mijn ouders, als ik met iemand thuis kom, zeggen, nou, weet je, we weten niet of die wel echt zo leuk is, dan neem ik dat heel serieus. Want ik weet, als ik verliefd ben, tuurlijk, dan is alles fantastisch van die persoon en kan ik niet dat heel goed beoordelen. Dus, weet je, mensen die mij al kennen, die kunnen dat veel beter beoordelen. En als je in een ander land bent, dan kunnen de leiders van het zendingsteam of van het veld, die kunnen veel beter beoordelen hoe die andere persoon zich gedraagt, omdat zij weten wat gangbaar gedrag is in die cultuur. En als het een heel erg een macho cultuur is waar iedereen nou, even proberen of we een meisje aan de haak kunnen slaan. En dan kunnen zij dat toch beter beoordelen dan jij. Of het in dit geval serieus is. Of dat het in dit geval toch ook iemand was die gewoon even de goede woorden gebruikte of zo. Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel wijs is om daar voorzichtig mee om te gaan.
Ja, eens. Ja, maar op mijn mijn eerste zendingstripjes was ik, nou ja, laat ik het voorzichtig uitdrukken, behoorlijk jong. En toen, nou, toen waren er dus ook van die regels. Nou, daar snapte ik echt helemaal niks van. Ik van, ja, wat is dat nou weer? Ja, waarom? Naarmate ik ouder word, denk ik, ze hebben wel gelijk. Ja, helemaal het eerste half jaar, het eerste jaar ben je echt nog bezig. Nou, jezelf te ontdekken, wat is je relatie met God? Hoe draai je jezelf in een andere cultuur? En inderdaad, als focusvraagstuk, hè, waarom ben je er? Je bent er niet om een relatie te starten die jouw primaire reden is, naar om God te dienen. Daar snapte ik toen echt geen snars van. We hadden ook zo'n fantastische bespreking waar dat onderwerp was. Nou, iedereen liep alleen maar een beetje te giechelen en te doen. Maar naarmate ik ouder word, denk ik van ja, ze hebben wel gelijk. Ja, leer eerst jezelf maar eens. Nou, leer eerst jezelf maar weer eens te vinden in een andere cultuur. Kom eerst zelf maar weer eens een beetje goed op je pootjes terecht. En dan ga daarna maar weer verder. Want anders heb je kans dat als je niet helemaal zeker weet wie jij zelf bent. Nou ja, hoe weet een ander dan wel wie jij bent dan? Dan loop je wel een enorm risico op maar best wel interessante relaties. Ja, nou ja, dat dus. Hey, we hadden het net al over taal. Nou, we hebben een soort van gemeenschappelijke christelijke taal. Maar ja, we hebben ook gewoon onze taal. Ik spreek Hollands, ik spreek Engels. Een beetje Duits, want dat kent iedere Hollander wel. Ik spreek geen woord Pools, dat is dan wel weer spannend terwijl je in Polen woont. Maar Gerard, ja, leuk dat jij iemand ontmoet uit Venezuela. Maar hoe heb je dat toen met taal gedaan dan, kerel?
Nou, ik was uitgenodigd om bij Jeugd met de Opdracht in Costa Rica de radioschool op te zetten die ik zelf bij de University of the Nations van Jeugd met de Opdracht op Hawaii had gedaan. Een collega wilde die opzetten. Lang verhaal kort, die hele radioschool kwam niet van de grond. Maar goed, in de voorbereiding daarop heb ik wel in Guatemala, in Antigua, heb ik Spaans geleerd. Heel veel zendelingen worden naar Costa Rica gestuurd. En heb ik die talenschool ook wel ontmoet en had ik daar ook vrienden. Maar het is goedkoper om het in Antigua, Guatemala te doen, vertelde die vriend. En dat is ook inderdaad waar. Je hebt heel veel talenscholen daar, allemaal Spaans. En de KLM stuurt daar ook, of stuurde daar in die tijd ook zijn personeel naartoe om wat Spaans te leren voor aan boord. Maar goed, daar heb ik dus gewoon privéles gehad van een vrouw. Dat was, 2,5 maand, denk ik, heb ik Spaans gestudeerd toen. Dat was toch wel handig. Die vrouw sprak geen woord Engels, ja, dus dat moest allemaal in Spaans.
Ja.
Dus dat was ook eigenlijk wel goed. Dus ik werd wel in het diepe gegooid. Maar ja, goed, ik had daar een plein in Antigua. En dan, 's middags was je dan vrij. 'S Ochtends had je dan les. Dus dan 's middags ontmoette je allerlei andere studenten van allerlei andere talenscholen. En dan, dat was op zich ook wel leuk. Maar goed, zo heb ik dus een beetje de taal geleerd. Maar als je echt wil weten hoe ik de taal geleerd heb, dat is toch uiteindelijk geweest door mijn relatie met Rebecca. Maar ook al wel eerder, omdat ik bij, voordat ik die relatie had, ook bij Faro del Caribe kwam. Dat is het christelijk radiostation in San José. Dus omdat ik dus in die Costa Ricaanse cultuur terecht kwam, heb ik daar ook wel heel veel Spaans geleerd, zeg maar. Dus het was eigenlijk een geleidelijk iets toch. Maar die talenschool heeft zeker ook bijgedragen, zeg maar, tot het feit dat ik toen ik in Costa Rica aankwam, toch het idee had van waar het over ging, zeg maar.
Nee, maar taalschool, nou, ik en school, dat zijn geen twee dingen die hielden niet echt van elkaar, zeg maar. Ik kan mijn lesjes, Frans kan ik mij nog herinneren, en in mijn lesjes Frans zat, oom Piet rookt een pijp. Nou, dat moest je dan leren in het Frans, dat ik me dacht van ja, ik ken geen oom Piet en niemand rookt een pijp in mijn omgeving, dus waarom moet ik dit leren? Maar als je een taal leert, ja, oom Piet rookt een pijp, daar bouw je nou niet echt een relatie, mee op. Dus ja, je leert met een taalschool wel de basic woordjes, al dan niet zinnig of onzinnig, maar je diepste gevoelens uitdrukken in een andere taal. Wow, hoe doe je dat dan?
Nou, dat blijft lastig, denk ik, in de zin van, in het Nederlands hoef ik daar niet over na te denken, maar Spaans is toch, ik had ook altijd zoiets van, nou, mijn Bijbel die kan ik op een gegeven moment wel in het Spaans lezen. En dat kan ik ook inderdaad en dat is ook niet echt een probleem. Het is wel zo, als ik dus gewoon een Nederlandse Bijbel pak, dat het gelijk tot mijn hart spreekt. Dat is echt waar wat ze zeggen, dat is de taal van je hart. Dat is echt waar, dat komt direct binnen. Dat andere moet je toch verwerken in je hoofd, of zo gaat dat dan in ieder geval bij mij.
Ja. Voor jou, Christine, hoe werkt dat?
Ja, nee, dat is zeker waar. Ook al kan ik me er prima nu mee redden, spreek ik het behoorlijk vloeiend. Het blijft toch een tweede taal. En inderdaad, ik weet nog dat ik... ik denk het zal een maand geleden zijn of zo, dat we in de kerk een lied zongen. En dat ik dacht, oh wauw, het raakt me echt. Dat was voor het eerst, na bijna 5 jaar in Italië, zeg maar. Dat ik dacht, oh, dit komt nu direct er binnen. Maar ja, het blijft toch... Ja, ik kende helemaal geen Italiaans voordat ik Marco tegenkwam. Of tenminste, ik heb klassiek zangles gehad. Dus ik kon wel zeggen, laat mij sterven in het Italiaans. Maar ja, dat is ook niet zo'n goede openingszin. Maar verder heb ik gelukkig een talenknoppel. Daar ben ik mee gezegend. Dus wij hebben in het begin echt met Google Translate over en weer... telefoon laten zien. En op een gegeven moment ben ik maar gewoon gaan proberen. Want ik kende wel andere talen al. Dus ik heb gewoon overal wat vandaan geplukt. Ik ging maar gewoon proberen te praten. En Marco zat dan heel ernstig te luisteren van... Wat probeer je te zeggen? Oh ja. En daar gaat het wel heel hard. Maar ja, in mijn geval in elk geval. je moet het toch gewoon doen en dan komt het wel. En ik ben gezegend met een hele behulpzame man. Want ik heb ook gezegd van verbeter me alsjeblieft. Niet alleen maar zeggen ik begrijp wat je wilt zeggen. Maar vertel mij hoe ik het goed moet zeggen. Zodat ik het ook leer om het goed uit te drukken. En hij is in staat om dat zelfs te doen als we in een heftige discussie verwikkeld zijn. Dan nog neemt hij de tijd om even te zeggen hoe ik het netjes moet zeggen. Dus dat...
Want dat zijn de momenten inderdaad dat je... Ja, hoe zeg je dat dan? In Nederland weet ik me prima uit te drukken als het in stevige discussies gaat. Maar net zoals Gerard ook al zegt... ik loop klem op het moment dat het gaat om mijn diepste gevoelens. Wat zijn mijn diepste gevoelens in mij, bijvoorbeeld voor een Bijbelstudie, voor God? Hoe druk je dat uit? Nou, in het Nederlands, barmhartigheid, genade, al dat soort woorden. Maar zodra ik die in het Engels zeg, dan zeggen ze me in één keer een heel stuk minder. In Nederland vind ik het sowieso trouwens al ingewikkelder worden. Maar zodra ik ze in het Engels moet gaan doen of in het Duits... Wauw! En dan ga je het nu ook nog een keer doen met een partner. Nou, Christine Gerard... heel veel respect voor. Ik vind dat knap.
Gelukkig heb je ook de non-verbale elementen die helpen om je uit te drukken.
Ja, dat.
Ja, en na 25 jaar ben je ook wel aardig op elkaar ingespeeld. En ken je echt wel. Je kent elkaar nooit helemaal, denk ik. Ja. Ik denk dat geen enkel echtpaar wereldwijd dat echt zou kunnen zeggen: van ik ken mijn partner 100%. Maar je krijgt echt wel een idee. Je raakt echt op elkaar ingespeeld. Hè. Dus je creëert ook weer eigenlijk een eigen cultuur binnen je eigen gezin. Dan in ons geval, wij hebben geen kinderen. Hè, maar dan, onderling weten wij wel van elkaar precies. Ook als je eens een keer vragen krijgt in Nederland of zo. En dan hoef je elkaar maar aan te kijken en dan weten we precies wat we daarvan vinden. Zonder dat we daar wat van zeggen. Soms heb je toch dingen die mensen dan niet snappen. Omdat ze een idee hebben bij Spanje. Wat voor ons in de praktijk toch anders is. Hè?
Christine, voor jou nog een spannende. Heb je je communicatie moeten aanpassen om beter aan te sluiten bij de culturele nuances van je partner?
Ja. Zeker. Ik ben het nog steeds aan het leren, laten we maar zeggen. Want wij Nederlanders, en ik in het bijzonder, zijn nogal mondig en duidelijk en direct. En in de Italiaanse cultuur is dat directe niet altijd even geschikt. Ik moet zeggen, tussen Marco en mij gaat dat behoorlijk goed. Omdat hij heeft mij natuurlijk ook uitgekozen omdat ik anders was. En omdat hij het wel fijn vindt om te weten waar hij aan toe is. En dat hij daar bij mij niet naar hoeft te raden wat ik bedoel. Andersom. moet ik bij hem af en toe 3 keer vragen. Omdat hij in eerste instantie dan zegt, oh nee, ja, ja, is leuk, is prima. En als je dan nog een 2e of een 3e keer vraagt, dan zegt hij, nou ja, eigenlijk heb ik niet zo'n zin om dit te doen of zo. Terwijl ik dan denk, oh, hij heeft antwoord gegeven. Dus ja, prima, nou prima. Dat blijkt dus niet altijd prima te zijn. Maar het is vooral ook dat ik moet leren, aan het leren ben. Want wat dat betreft ben ik natuurlijk een beetje in het nadeel, omdat ik in zijn cultuur gekomen ben. Dus ik ben degene die het meest moet aanpassen, want ja, ik ben nou een keer in zijn land. Dat wij een eenheid zijn. En dat als wij in het openbaar aanwezig zijn, dat wat ik zeg op hem afschaduwt. En dat ik dus verantwoordelijk ben, of dat hij verantwoordelijk is als man, voor wat ik zeg in het openbaar. dat is nog wel eens lastig, want dan, als we in de kerk bijvoorbeeld bij de Bijbelstudie een discussie hebben en ik ga tegen de dominee in, dan vindt hij dat niet altijd heel fijn. Want dan kom je natuurlijk ook met de cultuur dat je tegen een autoriteitspersoon ingaat, wat je sowieso eigenlijk al niet zou moeten doen. En dan nog in de grote groep, dan zegt hij altijd, ja, wat je zei was op zich wel goed, maar kon je dat nou niet achteraf even 1-op-1 tegen de dominee zeggen? Moest dat nou op dat moment in de groep? En kon je dat niet van tevoren tegen mij zeggen, dat je dat ging zeggen? Want nu denkt iedereen dat ik dat ook vind. Of dat ik jou toestemming heb gegeven om dat in de groep te zeggen. Dan zeg ik, ja, dat wist ik toch ook niet van tevoren. Maar dat is wel een heel concept van communicatie, dat je denkt, oh ja, dat ben ik helemaal niet gewend om daar rekening mee te houden dat ik nu ons als stel vertegenwoordig. En dat ik niet meer alleen maar Christine ben die een mening heeft en die rustig van die van Marco kan verschillen. Want dat is dus niet zo. Dat kan alleen thuis. Zeg maar, in het openbaar hebben wij 1 mening.
Dat is absoluut wel een cultuurdingetje inderdaad.
Ja. Wauw.
Ja, in alle eerlijkheid, Esther mag van mij alles zeggen wat ze leuk en lekker vindt. Ga vooral je gang. En dat is inderdaad in een cultuur als Italië, kan het inderdaad wel anders zijn.
En het mooie daarvan is dan weer wel, ik had in de supermarkt ging iemand alvast de boodschappen op de band leggen die naar ons kwam, maar ik had nog meer ruimte nodig. Dus ik schoof zo even die boodschappen op en die meneer die keek me heel boos aan, maar die zei verder niks. En toen zei ik dat later tegen Marco. En die zei, nou, en als die meneer daar nou wat van had gezegd en de ruzie met je gemaakt, dan had ik jou moeten verdedigen. Toen dacht ik, oh, dat is wel weer mooi. Ik bedoel, ik denk, ja, ik kan mezelf ook wel verdedigen.
Ja, dat
maar dat is dan wel mooi dat daar ook, zeg maar, dat soort, ik ben voor jou verantwoordelijk als man. Dus zelfs als jij ruzie met iemand hebt, dan ben ik degene die dat gaat oplossen. Of die jou daarin gaat verdedigen, ook al heb je het zelf gecreëerd, zeg maar. Dat vond ik dan wel weer mooi.
Dat is wel een prachtig stukje van die cultuur. Ja. Huh. Interesting. Gerard, jij nog ideeën daarover?
Ja, het is op zich natuurlijk zeker waar dat je allebei anders bent. En ja, Rebecca laat mij behoorlijk mijn gang gaan. Maar ze kent mij ook als Nederlander en met een uitgesproken mening. En ik kan best lang mijn mond houden, maar op een gegeven moment moet ik er toch wel dan op zo goed mogelijk manier iets van zeggen. Anders dan, ik kan dingen niet echt te lang opkroppen. Dus dat is zeker ook in het werk wel eens lastig. Je loopt toch wel eens tegen dingen aan. En dan, Rebecca die heeft mij ook altijd ontzettend gesteund in alles. En nog steeds. En dat vind ik ook wel gewoon, wij passen echt bij elkaar. We zijn echt op elkaar ingespeeld na 25 jaar. En we zeker ook onze meningsverschillen en ook wel eens dat het botst, absoluut. Maar uiteindelijk komen we er wel altijd uit. En ik denk gewoon dat je voor elkaar kiest. En dat is toch wel een hele sterke, denk ik, als zendelingen. Als je echt een relatie met God hebt. En dat is voor iedere gelovige zo. Dan kom je er wel uit, volgens mij.
Ja, ik denk dat het sowieso een dingetje is, hoor. Als je een goede relatie met elkaar wilt hebben, dan moet je relatie met God ook goed zijn. En als die stevig is, dan is dat je fundament. Als je relatie met God niet stevig is, ja, dan wordt die spannend.
Maar goed, er zijn natuurlijk wel voorbeelden ook van mensen die er toch achter kwamen dat ze niet bij elkaar pasten. Dus ja. dat bestaat ook natuurlijk, ja, ook onder absoluut. Christenen.
Ja, dat klopt. Sowieso misschien wel een keer een leuk topic trouwens. De Hollanders in de zending. Ik vind dat ook wel een... Het is een apart slagvolk, die Hollanders. En helemaal als je ze in een zendingsomgeving gooit. Dat, misschien is dat wel een keer...
Nou ja, dat gaat ook een beetje in op mijn... dat is mijn podcast ook een beetje. Ik spreek dus altijd in ieder geval Nederlandstalige zendelingen.
Ja.
En binnenkort spreek ik iemand uit Curaçao. Dus dat is Curaçao-ena. Maar ik spreek altijd... ook Nederlandse zendelingen en dat wij zijn inderdaad wel een apart slagvolk. Maar goed, dat geldt waarschijnlijk voor ieder land wereldwijd. Hè?
Nou ja, zolang je dat beseft, is er volgens mij niks aan de hand. Maar zodra je dat niet beseft, ja, dan wordt die spannend. Ik denk dat dat ook geldt voor over het onderwerp waar we vandaag voor hebben, zeg maar. Als je beseft in een interculturele relatie... Nou, dat heeft toch wel haken en ogen. Absoluut niet allemaal negatief, integendeel, denk ik. Maar ga er wel bewust mee om. En hetzelfde met je Hollanderschap in de zending. Ga er wel bewust mee om. Je hebt wel je Hollandse cultuur. En die stop je nu wel in één kamer met een cultuur uit, nou ja, noem een land. Niet iedereen op deze wereldbol is Hollander. Gelukkig niet.
Nee. Maar ik zit ook nog te denken, je switcht ook wel, hè, als zendeling. Ik bedoel, je zit dan in Italië of in Polen, of in mijn geval in Spanje.
Ja.
Op het moment dat je weer in Nederland Nederlandse grond onder je voeten hebt, dan kom je toch in een andere cultuur terecht. En wat mij wel is opgevallen, zeker na 25 jaar, als je terugkomt in Nederland en je bent dan een jaar of soms, wij zijn soms wel drie of soms vier jaar weg geweest. En als je dan ineens terugkomt en mensen zeggen je gewoon dingen recht in je gezicht, moet je dat soms toch eventjes slikken of even weer aan wennen.
Ja, je ontwent dat ook inderdaad ook best wel snel. Ja. Ik had deze week nog een andere podcast. Als het goed is, gaat die morgen online. Die gaat over als je weer terug gaat naar je eigen land, waar loop je dan tegenaan? En dat geldt dus ook voor je verlof. En dan inderdaad.
Ja, re-entry, zeg maar.
Ja. En dat daar toch best wel. Nou, dat gaat niet altijd even goed, zeg maar. Maar zelfs met je verlof. Ja, wij zitten over 2 weken, geloof ik, weer even in Nederland. En we moeten best wel schakelen. Ik denk, wow, ze zeggen hier gewoon alles recht in je gezicht. En dat is heerlijk. Want dan weet je wel wat mensen denken. Maar ja, daar moeten we toch wel. Dat is toch best wel even schakelen, zo nu en dan. Hé, nog even, luchtige onderwerpen. Sinterklaas en Zwarte Piet, culturele vieringen. Hoe doen jullie dat? Want ja, jullie komen uit Holland. Dus nou, dan hebben we Sinterklaas, Zwarte Piet, Kerst, Pasen, Pinksteren, roep het maar. Ja, jullie zijn getrouwd met partners. Nou, Sinterklaas en Zwarte Piet zullen ze in ieder geval niks meer zeggen. Vieren jullie gezamenlijk de interculturele feestdagen? Of hoe werkt dat? Ja, Christine, jij mag als eerste. Jullie zijn veel te stil. Dus jij
ja, ik weet. Ik moet zeggen, ik kom zelf ook uit een intercultureel gezin. Want mijn moeder kwam uit Duitsland. Dus Sinterklaas is nooit heel groot geweest bij ons thuis. We deden het wel een beetje. Maar omdat in Duitsland hebben ze natuurlijk ook geen Sinterklaas. Dus daar was Kerst, zeg maar, van traditie her, het feest van de cadeautjes. Dus wij deden altijd wel pro forma iets aan Sinterklaas. Maar het is nooit, zeg maar, zo'n heftige traditie geweest. Dus ik heb het wel aan Marco proberen uit te leggen wat Sinterklaas is, maar verder vieren we het hier niet. Wat ik denk, Kerst vieren we dan omdat ze het hier ook vieren dan. Gewoon een beetje op onze eigen manier, denk ik. Een verjaardag, dat vond ik het lastigste. Of dat vind ik nog steeds een beetje lastig van hoe vier je een verjaardag. Want ja, ik vind het gezellig om een Nederlandse verjaardag te hebben waar iedereen in een kringetje zit. En we doen eerst de taart en de koffie en dan de zoute dingen. In Italië, als je de taart is het allerlaatste. Dat is het signaal van nu is het feest afgelopen, iedereen gaat naar huis. Dus voor Italianen om te beginnen met taart, dat kan niet.
Dan gaat iedereen
in Italië zijn sowieso de regels voor eten en wanneer je wat kunt eten zijn heel streng. Heel streng. Het is maar één manier waarop je dingen doet en wanneer je dingen eet. En iets anders kan niet. En omdat de tijden hier ook anders zijn, zeg maar, kan je niet om 8:00 s'avonds koffie gaan drinken. Want dan zijn mensen of nog aan het avondeten. Of nou, misschien als ze heel vroeg eten net klaar. Dus ja, hier doe ik dan eerder een aperitivo. Want ik zou het graag op zijn Nederlands vieren, maar dat gaat gewoon niet. Maar nou ja.
Ja, het zijn wel dat soort dingetjes inderdaad. De Hollandse verjaardag met z'n allen in een kringetje met blokjes ja. kaas.
Ja.
Ja, ja, ja. Gerard, voor jou, hoe met jouw Hollandse verjaardagsachtergrond, hoe vieren jullie dat samen? Is dat totaal verschillend geworden?
Nou ja, goed. Hoe vier je dat? Wij maken er wel altijd iets van. En Rebecca die maakt dan een speciale maaltijd klaar vaak. Iets wat ze, waarvan ze weet dat ik het lekker vind. Zulke soort dingen. Maar goed, ja, verjaardagen hier is niet iets groots in ons geval. Kijk, wat ik in Spanje toch wel merk is dat... wij hebben natuurlijk elkaar in Costa Rica leren kennen. Daar was het vaak van, als je mensen kende, van hey, kom weer een keer langs op de koffie, weet je. En als jij brood meeneemt, zorg ik dat er koffie is. En dan had je een tijd samen. En dan, hier is het, ik denk dat families hier echt wel met elkaar optrekken. Dat zie je ook wel, de terrasjes zitten ook altijd vol. Maar om daar tussen te komen is lastig. Nu is het wel zo natuurlijk dat wij in de coronaperiode, zeg maar, we kwamen... 3-4 maanden voor de coronaperiode, zonder dat te weten natuurlijk, kwamen wij aan in Madrid. En wij hebben toen ook een tijd op slot gezeten. En ja, om dan echt te integreren is lastig. En dat is pas februari vorig jaar mochten de mondkapjes af in het openbaar vervoer. Dus dat heeft ook best lang geduurd allemaal. Nu merk ik wel dat langzamerhand toch zeker... er wat meer contacten ontstaan. Wij hebben daar ook wel echt specifiek actief voor gebeden.
Ja.
Dus om echt een vriendenclub op te bouwen hier zo is in ons geval toch wel lastig geweest. Nu hebben wij ook geen kinderen. Dat helpt ook altijd. Hè. Als je kleine kinderen hebt, zeggen ze, nou, die moeten naar school. Dus dan leer je toch ouders kennen en zo. Voor ons dat allemaal... maar goed, je viert dus dan een verjaardag. Vieren we gewoon eigenlijk samen. Er wordt gebeld vanaf de familie belt dan vaak natuurlijk. Hetzelfde met kerst en oud en nieuw. Dan bellen we elkaar ook als familie. Dat gaat gelukkig heel handig nu. Hè. Vroeger moest dat met telefoonkaarten. Maar die tijd ligt gelukkig achter ons. Ik weet ook nog de tijd van dat ik een fax stuurde vanuit Suriname. Of je kon in Suriname dan... kon je bijvoorbeeld 5 minuten mocht je dan met iemand bellen. Dan moest je een telefoonnummer opgeven. Bij die telefoon wachten en dan belden ze. En dan kon je 5 minuten met je familie praten.
Ja.
Maar goed, ja, nee, dus de communicatie is tegenwoordig natuurlijk ontzettend verbeterd. En dat helpt echt wel.
Ja, dat scheelt enorm. In jullie gevallen, jullie hebben je partners ergens ontmoet op het zendingsveld. Dus jullie hebben geen lange afstandsrelatie gehad dat je elkaar moest bellen?
Gelukkig niet.
Ja, we hebben een jaar op afstand relatie gehad. Want ik heb dus leren kennen omdat ik die 4 maanden lange cursus voor kunstenaars deed in Italië. En toen ben ik gewoon teruggegaan naar Nederland en heb een jaar lang zeg maar gezocht waar de heren mij wilden hebben. En dat werd dan uiteindelijk Italië. Maar dat was wel een uitdaging met Italiaans wat ik nog aan het leren was. En dan op afstand proberen te bellen. En daar kwamen nog allerlei... Nou ja, ook cultuurverschillen uit, want dat is altijd zo'n leuk verhaal. Marco, ik heb Marco een koude douche gegeven van hier tot Gunder. En ik had echt niet door hoe erg dat voor hem was. Dat begrijp ik nu pas een beetje. Want Italianen zijn natuurlijk allemaal heel gepassioneerd en heel close met hun relaties en zo. Dus nou, wij hadden elkaar leren kennen. We hadden, toen ik een maand mijn praktijkfase van die cursus moest doen... Hebben we een maand geen contact gehad en ervoor gebeden of het echt van God was. Nou, toen kregen we daar bevestiging van. Dus toen was ik terug in Nederland. Toen hebben we elkaar gebeld van nou, wat heb jij gehoord van God in deze maand en wat ik? Nou, het was een ja van beide kanten. Hartstikke mooi. Dus Marco, vol erin. Minstens 3 keer per dag een berichtje. Goedemorgen, hoe is het? Het is middags en 's avonds en weet ik veel wat. En tussendoor nog bellen. En ik na een week had ik echt zitten. Ik trek dit echt niet met jou. Even een beetje afstand hoor. We kennen elkaar net. En weet je, ik vind het prima om elkaar te leren kennen. Maar ik moet ook hier mijn dingen weer op orde krijgen. En zo. Dus kunnen we even een beetje beetje afstand. En nou, dat was voor Marco zo'n koude douche. Want hij had zoiets van, nou, eindelijk mogen we. En we zijn al zo ver weg. Dus hoe meer berichtjes we kunnen uitwisselen, ja, hoe vaker we kunnen bellen, hoe beter. En dan komt Christine, ja, oh, ze hebben dit veel te veel, weet je. Laten we een afspraak maken dat we elkaar één keer in de week een uurtje bellen. En dan nou, misschien drie keer in de week is een berichtje of zo. En dat is wel genoeg.
Dat... Maar dat is ook iets, denk ik, hè, dat je dat precies afspreekt.
Ja, dat en, was heel erg.
Dan weet ik nog wel dat dat... En dat is soms nog, hè, of ik maak een lijstje ergens van. Ja. En dan heb ik even dan meer zoiets van... Ja, maar we kunnen toch zien hoe het komt. En het komt toch altijd goed. En we, hè, wij eten ook niet op vaste tijden of zo. Hè, wel ongeveer, maar niet precies. Hè, niet,
ja, dat zijn inderdaad wel de dingen. Ja, dan moet je de keihard tegenaan lopen dat de culturen toch wel...
We hebben een mooie middenweg gevonden, hoor. Hij heeft ontdekt dat het niks te maken had met de ernst van mijn gevoelens voor hem. En ik heb leren zien hoe belangrijk het was om af en toe wel even gewoon eens iets aardigs te laten horen. Maar dat was, dat was een heftige schok.
Ja, krachtige voorbeelden. Hey, voordat ik hem ga afronden. Laatste kans, Gerard. Welk advies zou je willen geven aan andere stellen in multiculturele relaties?
Dat is wel een goeie. Even over nadenken. Wat is een goed advies? Ik denk gewoon, vooral als je dus tegen dingen aanloopt, dat je dan beseft dat die persoon een andere cultuur heeft. En dat je dat toch probeert te respecteren. En dat je ook duidelijk voor ogen houdt dat dingen anders zijn. Wat iets anders is dan verkeerd. He, vanuit onze Nederlandse Calvinistische achtergrond heb je natuurlijk bepaalde dingen die zo horen. Is dat goed? Is dat fout? Vaak is het gewoon anders. Er zijn vaak toch cultureel door de cultuur bepaalde dingen die we ook als christenen toch wel belangrijk vinden vaak. Maar dan is het wel vaak ook belangrijk, denk ik, om eens goed over na te denken van ja, is dat andere dan echt zo fout? Of is het gewoon omdat het anders is? En dan toch ook die ander en dat anders zijn of die andere manier toch ook te proberen omarmen. En ook net als Christine net aangeeft, eigenlijk ook een middenweg daarin te vinden. Dat je allebei een beetje van haar, een beetje van mij. En dan zo samen kom je er dan wel uit, denk ik. Ja.
Christine, voor jou, wat voor advies zou jij nog kunnen geven voor andere stellen in multiculturele relaties?
Nou, ik zou sowieso zeggen, weet je, waar we het eerder over hadden, dat het echt ook partnerkeuze altijd iets is wat je echt in gebed moet doen en met God, weet je wel. En als je dan zeker weet dat God je bij elkaar heeft gebracht, dat is ook iets waar je op terug kan vallen als je elkaar niet begrijpt. En als je tegen de verschillen aanloopt, zeker, om ook te vinden hoe ze in elkaar passen, hoe je elkaar aanvult en hoe het niet iets is om tegen te vechten. En als je zeker weet dat God je bij elkaar heeft gebracht, dan kan je daar ook makkelijker naar zoeken, omdat je denkt, oké, dit is niet voor niks. En dit vind ik nu heel irritant, maar hoe kan het een aanvulling zijn? Of hoe past het erin? En wat ik echt wel zou aanraden, als het enigszins mogelijk is, om te zorgen dat je beide in elkaars land wat tijd hebt doorgebracht. Het ideaal zou natuurlijk zijn als de ander ook in zijn eentje naar jouw land gaat, om meer echt directe ervaring op te doen. Maar wij zijn nu voor het eerst, zeg maar, met z'n tweeën in maart, voor wat langere tijd in Nederland geweest. Dus dat was eigenlijk het eerste dat Marco, die heeft zijn hele leven alleen maar in Italië gewoond, weet je wel? Dus interculturele ervaring is quasi nul. En dat heeft heel veel gedaan voor onze relatie. Gewoon voor hem, om ook te zien hoe ik in Nederland ben. Want, je gaat toch op een andere manier met mensen om, omdat je weet hoe alles moet en wat je kan verwachten van de ander. En ook gewoon dat... Nou ja, hij meer heeft ervaren hoe de Nederlandse cultuur is. En dat doet heel veel.
Knaller van tips. Wauw.
Ja, ik vind dat ook een hele goeie inderdaad. En wij hebben dat ook wel gedaan. Misschien minder bewust dan dat we er echt zo voor kozen. Maar we hebben wel echt tijd in Nederland doorgebracht. En ik ben zelf ook een keer een maand in Venezuela geweest. Ja.
Ja. Wauw. Ja, goed. Kan niet anders zeggen. Hebben jullie nog afbranders of nabranders? 3, 2, 1. Nee. Nou, oké. Okay. Christine toch wel? Niet, ja, wel.
Nou, het mooie is, als je in een andere taal gaat communiceren met je partner, dan kan je ook heel vaak heel hard lachen. Omdat je dingen dan zegt op een manier die degene van wie de taal is nooit zo zou doen. En dat geeft ook heel veel plezier om.
Ja, die taalknoopjes zijn inderdaad wel... die zijn hilarisch. Ja, absoluut.
Ja, die ervaring heb ik ook wel, ja.
Hey, en daarmee gaan we afronden voor de luisteraars. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Meer informatie over ons werk en hoe u ons kunt helpen vindt u op stichtingemmy.nl.